Romein 8. Het leven door de geest. Ja, Romein 8 vers 14. En daar hebben wij vorige keer het een en ander over gehad, over het zoonschap. Daar wil ik nog een aantal dingen even van zeggen. Maar we gaan het even lezen. Romeinen 8 vers 14. Zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zullen wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Nou, dit gaat dus over het zoonschap. En nogmaals, bij ons staat aanneming der kinderen, dat is een goed woord. Een ander woord daarvoor is adoptie, dat klinkt wat, dat praat wat sneller. Ja. De adoptie, of aanneming tot kinderen, maar ja, dat is de Nederlandse taal nou eenmaal. Het vreemde woord is adoptie, zo staat het in het Engels ook. Maar adoptie betekent gewoon, je weet het, als je kinderen adopteert, dan neem je een kind van een andere familie en die wordt lid van jouw familie. Was eerst niet jouw kind en nu is het dan wel jouw kind. Dat is wat je doet met adoptie. De Bijbelse adoptie aannemen tot kinderen, als we daarover praten, dan is het anders. Dan ga je je eigen kind adopteren. Hoe kan dat nou? Ja? Hoe kan je nou wat jouw kind wil adopteren? Nou, ik heb daar een aantal dingen al over gezegd. Dat is het moment dat de vader op een gegeven moment besluit, ja, je bent volwassen, ik kan nu met jou dingen op gelijk niveau bepraten. Je krijgt ook verantwoordelijkheid. Je kan dingen zelf, je gaat je eigen dingen beslissen. Kinderen voed je op uiteindelijk, opdat zij natuurlijk zelfstandig in het leven hun eigen beslissing kunnen maken. Maar ja, maar niet constant natuurlijk van wat zou papa ervan vinden. Nee, dat is in de Bijbel is het wel zo. Ja, dan heb je natuurlijk, want je voedt je kinderen op, kunnen zelfstandig opgroeien. Nou, dat doe je natuurlijk als gelovige met de Bijbel, als het goed is. En je hebt het goede geleerd en het goede voorbeeld gegeven, zullen ze ook in dat spoor natuurlijk ook hun leven ook zo indelen zoals jij ook gedaan hebt. Want dan is de autoriteit het woord van God. Ja. Nou, en dan als we, gaan we even mee naar Galaten. Daar zegt Paulus dus wat over. En wil ik toch nog even gauw doorlezen met jullie. Het gaat dus in de Bijbel over je eigen kind tot een volwassen zoon verklaren. Dat is het eigenlijk. Het is heel wat anders als het nog je kind is. Waarvan jij zegt, je moet nog dit doen, je moet dat doen. En als je die doet, krijg je straf en bla 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 bla. Maar als je eenmaal een volwassen iemand is, dan is de opvoedingsperiode is wel af hoor. Mijn dochter zit hier, maar ik voed haar niet meer op. Ja? En mijn andere kinderen ook niet meer. Dat is voorbij die tijd. In Galaten 4, doch ik zeg, zo lang vers 1, tijd als de erfgename kind is. Dus de kinderen zijn erfgenamen. Dus dat is je eigen kind, een erfgenaam. Dan verschilt hij niet van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Hoezo? Nou, je weet met een bedrijf ook, ja, dan kan het zoontje van de baas ook werken natuurlijk. Ja, als de baas hem gelijk in het kantoor zet en directeur maakt, dat is over het algemeen zal hij niet zo populair overkomen, toch? Wel als hij ook op de werkvloer meegaat in het begin. En dan is hij gewoon in alles hetzelfde. Hij moet ook allemaal doen wat er hem opgedragen wordt. En dat is wat hieruit staat. Hij is onder voogden en verzorgers, kijk, tot de tijd van de vader te worden gesteld. Dus in de lijn van het bedrijf bijvoorbeeld, op een gegeven moment komt er een moment dat hij wel leiding in het bedrijf gaat krijgen. En dan neemt hij de beslissingen. En dan wordt het niet aan hem verteld, hij vertelt aan anderen. En dat is een tijd hier, van de vader te voren gesteld. Nou, en dan zegt hij, als we even kijken, nou we gaan door, alzo ook wij toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Dus onder de wet ben je dus nog een kind. Waarom? Omdat een wet zegt wat je moet doen. Je moet het gehoorzamen. En als je niet gehoorzaamt, dan volgt de straf. Dat is wat de wet doet. Dus daarom zegt hij, toen wij kinderen waren, nog onder de wet waren, waren wij dienstbaar. Ja, onder de wet ben je dienstbaar. Je moet het doen. Je kan niet zomaar denken, nou ja, nou nee, ik ga zondag ga ik niet offeren. Of ik ga geen sabbat houden. Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar wanneer de volheid der tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Nu komt het moment, Ja? Dat Christus geboren wordt. Hij was onder de wet. En waarom? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk Israël. En opdat wij, dat zijn wij, het lichaam van Christus, de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat wij dus tot zonen gesteld zouden worden. Dat wij geadopteerd zouden worden. Wanneer is dat dan? Moet ik ook eerst een hele periode voordat ik een beetje volwassen in het geloof ben? Nee, God heeft mij, toen ik geloofde, onmiddellijk tot een zoon verklaard van hem. Een volwassen zoon. Ik heb de positie als man, maar ook als vrouw, allemaal de positie van een volwassen zoon gekregen. Dat is wat. Ik heb beschikking tot alles wat God mij heeft gegeven. En in zijn plan kan ik helemaal zelfstandig nu functioneren en over nadenken, mijn eigen beslissingen maken, mijn keuzes. Ja, met genade moet je nadenken. Dat is het verschil. Dus maar eigenlijk aan de andere kant wel makkelijk, een wet. Je hebt allemaal regels, tak, 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 tak. Nou, doe dat en dan klaar. Moslims ook hebben 5 dingen. Je moet naar Mekka. Nou, die kan je afstrepen als je geweest bent. Dan moet je 5 keer per dag nog dat doen. En nog een aantal dingen. Nou, en dan klaar. Dat is ook wel makkelijk. Dan doe je gewoon die regeltjes in de midden. En voor de rest ga je gewoon je gang. Maar met genade is dat niet zo. Dan moet je nadenken. Dan maak je je keuzes. Je hebt, tenminste, als je je door de geest laat leiden. Dat je ook die Heer natuurlijk wil dienen. Ja, zeker. Maar hij zegt, kijk. En overmits gij kinderen zijt. Dus kinderen van God, maar in de positie van een zoon. Ja, volwassen zoon. Zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw hart. En die roept Abba Vader. Dus ze hebben de geest van zijn zoon gekregen. En Christus was een zoon die zei Abba Vader. Dat is een hele intieme relatie. Een dienstknecht zegt die Abba Vader? Nee. Een dienstknecht zegt geen Abba Vader. Alleen zonen of kinderen zeggen Abba Vader. Dus onder de wet heb je zo'n intieme relatie niet met God de Vader, hoor. Wij hebben in de tijd, is er nooit de tijd geweest dat de mens zo'n hechte relatie met God heeft. Zo intens, omdat hij is in Christus. En we kunnen allemaal zeggen, ik ken God persoonlijk. Dat komt door die geest van, Romein 8 noemt het de geest van de aanneming tot kinderen. Dus ik ben dat gemaakt, maar het zal pas zijn werkelijk als ik daar ben. Maar ik heb wel alvast die geest gekregen. Ja, dat is bijzonder. Zodat ik het werk kan doen. Zo zijt gij dan niet meer een dienstknecht, kijk, maar een zoon. Onder de wet ben je een dienstknecht. Zeg je niet papa, oma. Maar nu wel. Kijk, ik ben een zoon gemaakt. Ik ben niet meer een klein kind. Onder de wet ben ik een klein kind. Die heeft leiding nodig. Hem moet alles verteld worden. Maar nu als een zoon niet meer. Kijk, een gewoon kind. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die moet je alles nog vertellen. Die leeftijd. En leren. En straffen. Vermanen. Maar indien gij een zoon zijt. Kijk. Dan ben ik dus ook een erfgenaam Gods door Christus. Onder de wet was ik gelijk aan elke dienstknecht. Maar nu, in deze deling der genade, ben ik een zoon. En ben ik met Christus, die de zoon van God is, ben ik een mede-erfgenaam met Christus. Dat is toch bijzonder, hè? Een erfgenaam Gods. Ja, ik ben een erfgenaam van God door Jezus Christus. Nou, dat is de positie die ik heb. Nou, de tijd van de Vader, vers 2, tot de vorige gesteld. Ook Christus, hè? Kijk in Hebreeën 1, vers 2. Zie je zoiets staan. In vers 1 zie je Hebreeën dat God heeft via de profeten gesproken. En nu in de laatste dagen via de Zoon, Jezus Christus. Wanneer was dat? In de Evangelie. In Matthäus bijvoorbeeld. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam. Van alles, van alle dingen door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De wereld, en dat bedoelt hiermee het hele universum. De hemel en de aarde. Dus God heeft Christus tot een erfgenaam gesteld. Hoezo? Toen ik geboren werd, en ik groeide op, en met mijn zussen, is nooit een moment geweest dat mijn vader heeft gezegd, nou ja, jij bent nu tot een erfgenaam gesteld. Vanaf dat ik geboren werd, was ik al een erfgenaam. Toch? Iedereen die geboren wordt, is een erfgenaam. Of je moet onterfd worden, maar van nature ben je dat. Dat was al het begin af aan al bekend. Bij mij, als klein kereltje, hoorde ik het al. Die staat erbij, maar die groot is een erfstuk. Een familiestuk. Die komt uit 1600 zoveel. Dus heel oud. En die gaat van vader op zoon. En mijn vader zei al, ik was erbij toen mijn oma tegen mijn vader zei, geef jij hem dan aan aan Huib, mijn vader. Dus mijn opa gaf hem aan mijn vader. En mijn vader zei altijd al, en deze Bijbel, ik was ook de enige stamhouder natuurlijk, die gaat naar jou. En iedereen in de familie weet nu al dat die bij mij naar David gaat. En David heeft nu ook een stamhouder, dus het is helemaal mooi geregeld. Dus waarschijnlijk gaat hij door naar hem toe. Maar kijk, dat is van nature ben ik als een erfgenaam geboren. Maar hier zien we dat God heeft Christus tot een erfgenaam, niet door zijn geboorte tot een erfgenaam, hij heeft hem een erfgenaam gesteld. Dat wil zeggen, ook tot een zoon gemaakt. Hij was toch al een zoon, ja. Maar hij heeft ook gehoorzaamheid moeten leren door het lijden, zegt de Hebreeën. Maar ga maar mee naar, waar was het ook weer? Ik moet even kijken, even spieken, ik wist het niet meer. Ja, Psalm, ja, natuurlijk, Psalm 2 vers 7. Ja, Psalm 2 vers 7. Aannemen tot kinderen. Het is een belangrijk onderwerp. Ik weet, het wordt soms ook, ik volg dat ook een beetje in Amerika en zo, wel heel erg uitgemolken. Ik ken een predikant, een genade preken, en die heeft iets van 140 studies over het zoonschap. Nou, daar moet je toch niet aan denken, dat ik hier, het is in ieder geval 100, ik dacht dat het 140 waren, allemaal over het zoonschap. Ja. Maar dat gaan wij niet doen hoor, dus maak je geen zorgen. Psalm 2 vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. Dus ik zal het decreet of het besluit zal ik verklaren, verkondigen. De Heere, dat is God de Vader, heeft tot mij, wie is dat? Christus. Gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, jij bent mijn zoon en vandaag of heden heb ik jou verwekt tot een aanneming tot zoon. Heb ik jou aangenomen tot een zoon. Dat heeft God gezegd over een zoon. En wanneer was dat? Dat was toen Christus opstond uit de dood. Wanneer is Christus alles geerfd? Dat weten we door Paulus. Hè? Niet alleen wat op de aarde is, maar ook wat in de hemel is. Door de opstanding uit de doden. Als hij niet uit de dood was opgestaan, was hij geen erfgenaam van alle dingen geweest. En God heeft gezegd, heb ik jou gegenereerd, dat wil zeggen niet geboren, uit de doden opstaan. Kijk in Handelingen 13, heeft Paulus het ook over deze tekst. En dan spreekt hij duidelijk in Handelingen 13, over in de context, over de opstanding van Christus. Hé, dat is toch fascinerend, tenminste ik vind het wel, dat Christus heeft de tijd tevoren bestemd, net zoals in Galaten 4, dat hij daar leest, dat je dan, dat de zoon, dat het kind tot een zoon gesteld werd. God heeft zijn eigen zoon, toen hij opstond, ook dat was de tijd tevoren besteld, toen hij opstond uit de dood, heeft hij op dat moment hem tot een erfgenaam gesteld en heeft hij alles geërfd. Wauw, als je dan denkt aan ons. Wij zijn al voor de grondlegging de wereld. Efeze 1. Ik weet niet of je nog niet gelaten zitten, maar 1 vers 5. Christus, of God, die ons, het lichaam van Christus, tevoren verordineerd heeft, bestemd heeft, tot aanneming tot kinderen, tot adoptie. Geadopteerde kinderen. Tot zonen gesteld. Dat wil zeggen, je moet natuurlijk wel in dit leven de Heer Jezus Christus aannemen. Maar dan kom je in Christus. En God heeft van tevoren al bepaald, bestemd, dat jij de positie van een volwassen kind krijgt. Dus onder de wet was dat niet zo. En daar staat er ook achter. Door Jezus Christus in zichzelf, kijk naar het welbehagen van zijn wil. God had er een plezier in, had er een welbehagen in. Nou, kijk, ook hier hebben we aanneming, de adoptie tot kinderen. De aanneming, adopties, aanneming tot kinderen. Aan wie was dat gegeven in eerste instantie? Aan Israël. Het was voor Israël. Nogmaals, wat Israël heeft, krijgt, dat hebben wij fysiek, dat hebben wij geestelijk. God heeft van tevoren dus reeds bepaald dat je een volwassen zoon bent en een erfgenaam in Christus van God en een mede-erfgenaam met Christus. Nou, kijk in Romeinen 9 vers 4. Voor het geval je dat misschien niet wist. Romeinen 9 vers 4. Paulus die spreekt over Israël en dan zegt hij in vers 4. Welke, dat is al een gevallen Israël inmiddels. Maar toch, welke Israëlieten zijn, welke is de aanneming tot kinderen? en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving is ook aan Israël gegeven. De dienst van God, de tempel is aan Israël gegeven. De beloftes, de verbonden, allemaal aan Israël gegeven. Maar ook de aanneming tot kinderen. Zij, wat wil dat zeggen, tot erfgenamen gemaakt van wat? Precies, van de aarde hier. En wij, van wat in de hemel is met Christus. En God heeft dat met Christus, toen hij opstond uit de dood, heeft hij daardoor alles geërfd. Israël zal het eenmaal erven. Wanneer? Kijk, het nieuwe verbond is toch dat zij Gods geest zullen ontvangen. Ezechiël zegt, 36 zegt, ik zal maken dat jullie in mijn inzetting gaan wandelen, in de wet gaan wandelen. Dat kunnen ze nu nog niet, en wij ook niet. En ik zal mijn geest in het binnenste van jullie geven. En ik zal mijn wetten in jullie harten schrijven. Dan zie je die bovennatuurlijke dingen die ze gaan doen, die ze niet konden. Maar dat zie je met handeling, met Pinkster zie je ook. Ze hebben alles gemeen en ze verkopen alles. En ze hebben, er is geen jaloezie. Het is gewoon perfect als je dat ziet. Dat was een voorproefje hoe het zal zijn in het koninkrijk. En dat is ook aan hun beloofd. Maar nu komt God, die zegt, wacht even, er is iets verborgen. Ik heb namelijk nog een plan wat in de hemel is. En ik heb nog een adoptie. En dat zijn de heidenen. Om daar een erfgenaam te worden met Christus wat in de hemel is. Maar ja, let op, we zijn er nog niet. Maar daarom zegt hij ook in Romeinen 8 vers 23, of vers 22, hij zegt, ja, het ganse schepsel zucht en is in baarnisnood. Tot nu toe. En niet alleen dit. Maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij hebben de eerstelingen des geestes. Op het moment dat ik gelovig werd, heb ik Gods geest ontvangen. En Paulus zegt toch in de vers daarvoor, wij hebben de geest van wat? De aanneming tot kinderen. Maar mijn lichaam heeft dat nog niet. Ik moet wel dat nieuwe lichaam krijgen. Kijk, verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing ons lichaam. Ik verwacht het nieuwe lichaam. En de dag der verlossing, dat is als wij dat nieuwe lichaam krijgen, als de Heer ons komt halen in de lucht. En dat noemt hij hier, dat is ook een andere benaming van de opname, de aanneming tot kinderen. Ja, dan worden wij vergaderd bij het hoofd. En dan zijn we bij de Heer. Bij de erfgenaam in de hemel. En wij mede-erfgenamen van God. Met Christus. En als volwassen zonen worden wij daar naartoe gehaald. Maar ziet hij, dan krijgen we dan het nieuwe lichaam. En dat is compleet. We hebben nu het oude lichaam nog, maar wel alvast die geest gegeven. Ik weet, we gaan daar regeren, maar onze taak is nu toch al reeds. Het is voor ons ook een soort proeftuin nu eigenlijk, om te laten zien hoe capabel jij bent om straks in de hemel te gaan regeren met Christus. En hoe laat je dat zien? Door de gehoorzaamheid aan het woord der waarde te gesneden. Daardoor laat je het zien. En daardoor zal je zien, bewijs jij of jij capabel bent een bepaalde positie te bekleden, dat je met hem kan gaan regeren. Dus zoals Israël straks de aanneming tot kinderen krijgt en erfgenaam van de wereld worden, zo hebben wij dat nu reeds de geest alvast gekregen, want Israël zal op aarde zijn, hij geeft zijn geest dan in hun en ze blijven hier. Maar wij gaan daarin. Hij heeft wel alvast die geest gegeven van aannemen. Zodat wij nu met ons verstand, met Gods geest, hij heeft alles in zijn woord geopenbaard, hij heeft alles ons gegeven, nu dat leven kunnen gaan leiden in zijn plan. Maar dan moet je wel de Bijbel lezen en over nadenken. Want dat is wat er gebeurt, ja. Dus als je kijkt in Romeinen 8 vers 14, dan zegt hij ook, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn de kinderen van God. Wat betekent dat nou? Dat lijkt een beetje of er staat, nou ja, als je door de geest Gods geleid wordt, dan ben je een kind van God. Dus je moet er eigenlijk, het lijkt wel een beetje op verdienen. Een beetje van als dan. Als je door de geest Gods, hè? Dus als je dat laat zien, dan ben je dus een kind van God. Ja, maar dit heeft een betekenis in verband met die context. Want vers 15 zegt hij, je hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Dat is de geest van angst, van dienstbaarheid, van slavernij. Dat is onder de wet. Dan heb je die geest, met een kleine g dan weliswaar, de houding, dan ga je dingen doen op basis van dienstbaarheid en wederom tot vrezen. Dus als je denkt in vers 12, als je die rest snijdt, ik ga sterven. Vers 13, zoals gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Hij weet, dat bedoelt hij geestelijk mee. Ja? Maar, dan, maar als je door de geesten werken des lichaams dood, zo zult gij leven, want zovelen, iedereen die door de geest geleid wordt, die zijn kinderen van Gods, en dan moet je, zou je eigenlijk achter kunnen zeggen, en niet onder de wet. Maar hij verklaart het erachter al. Want je hebt namelijk de geest van de angst en de dienstbaarheid wederom tot vrees. Heb je niet ontvangen? Wat een geest van angst, hè? Dat is een houding. Je hebt ook de geest van zachtmoedigheid. Brengt iemand terecht met de geest der zachtmoedigheid. Met een zachtmoedige houding. Maar je kan ook een houding van angst. Je hebt mensen die zijn overal bang voor. Een bepaalde houding. Een bepaalde geest is dat. Dat is niet de Heilige Geest natuurlijk. Nou, dat is wat je krijgt onder de wet. Jouw motivatie om dingen te doen is ingegeven door vreesachtigheid. Omdat de wet is altijd als dan. Goed wordt vergolden met goed. Kwaad wordt vergolden met kwaad. Door de geest geleid, dat is daarom hier ook een bedelingstekst eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Want je hebt de tijd van voor Paulus. De evangelie bijvoorbeeld. Als jij een ander niet vergeeft, zal ik jou ook niet vergeven, staat daar. Als dan, zie je het? Dus ik vergeef anderen, omdat anders word ik niet vergeven. Dat is toch een hele andere motivatie als dat je de boodschap van genade kent. Ik ben vergeven, dus dan denk je over na. Oké. Dus nu ben ik in staat ook om anderen te vergeven. Maar niet omdat ik anders niet vergeven word. Die tekst laat dat heel duidelijk zien bij Paulus. Juist omdat ik vergeven ben. En juist omdat hij zijn leven voor mij gegeven heeft. Dat weet ik nu. Zal ik dan anderen niet kunnen vergeven? Dus mijn motivatie is dan niet de geest van dienstbaarheid. Maar van dankbaarheid en blijdschap. Dus ja, we leven nu in de tijd dat wij worden door de geest geleid. Ja? In de tijd van de bedeling der genade. Met het evangelie van Gods genade. Wordt de gelovige door de geest geleid. En niet zoals eertijds onder de wet. Door de geest van angst. En dat was trouwens ook iets anders. Geleid. Ja, dat is, ik wil mij laten leiden. Ja? De geest van dienstbaarheid, wederom tot vrezen is, dat is gedwongen. Je moet het doen, want anders staat er sanctie op. Wij kennen dat natuurlijk niet, hè? Wij kennen niet de sanctie van, ja, dan word ik ook verbannen of wat dan ook. Je weet van de rechterstoel van Christus, dat weet je wel. Maar de rechterstoel van Christus is geen straf. Dat is een beloning van je gehoorzaamheid. Als een zoon van God. Als iemand die door God tot een erfgenaam gesteld is. Een volwassen zoon. En dat wordt beloond, ja. Ja. Ouders geven, als het om de erfenis gaat, en eentje die gooit er met zijn pet naar, dan zou je toch eerder graag de kinderen die voor jou goed geweest zijn, zou je eerder liever wat meer belonen als de ander die, net zoals die verloren zoon, zeg maar, alle, die helemaal nooit naar je omkijkt en helemaal, zo werkt dat toch? Maar het is toch en blijft toch je kind. He, dus je werkt hem niet. Je straft hem niet. Nou ja, oké, dus als we kijken dan. Dus ja, wij hebben dus niet ontvangen de geest der dienstbaarheid. Nou, dat weten we. Dat is in de tijd van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Toen hadden ze de geest nog niet. Maar wel in de toekomende eeuwen. Dan krijgt Israël met Handelingen 2, je weet, daar hebben ze ook de Heilige Geest ontvangen. En dan gaan ze ook met het nieuwe verbond. En dan zie je wat er gebeurt. Er veranderen de dingen. Ze hebben alles samen gemeen, ze verkopen alles. En zien een heel harmonieus geheel. Maar hoe komt dat dan? Omdat hun is ook te aannemen tot kinderen. Zij zijn ook tot zonen gemaakt. Zij krijgen ook die geest van het nieuwe verbond. En dan zie je ook dat soort dingen gaan gebeuren. Wordt in hun hart geschreven. En dan zie je in Handelingen 2 met Pinksteren. Dan zie je dus een spontaan leven voor elkaar. Het alles delen. Doordat Gods geest dat in hun bewerkt. En dat was toen mogelijk en bovennatuurlijke bekrachtiging. Dus de aanneming tot kinderen is ook een bedelingsgevoelig benaming. Net zoals gemeente. Welke gemeente heb je het over? Evangelie. De mensen ineens denken, er is één evangelie, er is één gemeente. Aanneming of adoptie van kinderen, dat is ook misschien wel een moeilijk onderwerp. Maar dat is ook aan Israël beloofd en nu is het aan ons beloofd in deze bedeling der genade. Dus het is nu voor ons. En wat wil dat dan zeggen? Maar als wij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen van God, dat wil zeggen dat wij Gods plan weten door de apostel Paulus. Je erkent wat Paulus zegt. Je herkent wat God doet. Dat doen wij ook. Want ik kreeg met die Jood van de week ook de vraag. Ja, maar over alle ellende. Nou ja, als Jood dan heb je een hoop dingen om te zeggen over ellende in je leven. In zijn eigen persoonlijk leven, maar ook in de geschiedenis van het Jodendom. Waarom heeft God dat dan toegelaten? Nou, dat is geen makkelijk antwoord. Maar ja, weet je gewoon, wij weten vanuit Paulus, wij zuchten in vers 22. Dus is een antwoord voor de ellende in de wereld, ja? Het is door de zonde in de wereld, ja? Dus ik ken dat plan van God. Ga mee naar Galaten 5 vers 18. Dus als ik door de geest geleid word. Kijk, in principe, God wil iedereen leiden in deze bedenkende genade. En hoe doet hij dat? Door zijn geest, samen met het woord. Maar hij gaat je leiden, kijk, onder de wet dwingen. Je moest naar de tempel, je moest dat doen. Nu is het, hier is mijn woord, ik heb alles al voor je gedaan. Ik wil je nu bij de hand nemen, ik wil jou leiden. Maar er zijn twee partijen voor nodig. Kunnen twee samen wandelen, zegt hij in Amos. Zonder dat ze overeenstemmen, zegt hij in Amos, dacht ik. Dus je moet overeenstemmen met de vader. Want ja, een kind wat zich niet laat leiden, nou, dat werkt niet. Snap je? Dat is dus een keuze die je maakt. Dus Galaten 5, vers 18. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus dat is een vergelijkbare tekst. Dat betekent dat iemand die onder de wet is, wordt niet door de geest geleid. Ben ik duidelijk? Staat hij duidelijk? Als je door de geest geleid wordt, en dat is natuurlijk met het woord, en wij weten het woord recht, de waarheid recht gesneden, dan gaat Gods geest je leiden. Want als je in het meteen de genade leest, met het evangelie van Gods genade, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Dus met andere woorden, de geest gaat mij leiden, als ik ook onder het evangelie van Gods genade ben en niet onder de wet. En ik ken veel mensen die zijn blij in de Heer Jezus, zeker, omdat ze gered zijn. En die volgen wel de evangelie. Maar ze zijn wel blij over hun verlossing. Gelukkig maar, dat weten ze dan. Maar als het dan om het lijden gaat, ja, dan laat het zich lijden, denkt men, door de Heilige Geest met de evangelie, maar je wordt niet geleid. Dat is toch je denken op een verkeerd spoor, en dat is dan het menselijk denken, maar niet het denken van de Bijbel. Dat hierin gebaseerd is. Dus als wij door de geest geleid worden, ben ik dan een kind van God? Dat wil zeggen, als ik mij dan ook door de geest laat leiden en dan ook zijn woorden volg van de apostel Paulus. Want dat is niet onder de wet. En dat betekent dat ik beslissingen maak op basis van het woord en niet op basis van gevoelens en omstandigheden. En ik garandeer je, 90% of 95% laat zich leiden door gevoelens, emoties en omstandigheden. Boeken in de evangelische boekhandel staan er vol mee. Gevoelens. Ik maak geen beslissing op basis van gevoelens. Nou ja, als je in die wereld gezeten hebt, dan weet je dat zo is, hè? Dat men, ik voel dat zo. Of je hoort ook wel eens, ja, en dat heb ik vaak gehoord. En toen was het, toen voelde ik, alsof God tot mij zeide. Maar niet God sprak tegen mij. Dat zijn er ook wel sommigen die misschien dat zeggen, omdat ze denken dat ze profeet zijn. Maar vaak is het op basis van gevoelens. Maar zo werkt dat nu niet. Kijk, als je kijkt, als hij zegt, wij zijn door de geest geleid, zijn we kinderen God. Dat wil zeggen, dan heeft hij door de geest geleid worden. Dat wil zeggen, ik wandel door de geest. Heeft met wandel te maken. Als je door de geest geleid wordt. Leiden, dat is niet zo staan. Toch? Leiden is beweging. Lopen. Dus als wij door de geest geleid worden, dan heeft dat met onze wandel te maken. Vers 16. Ik zeg, wandelt door de geest. Dat is het. En dan zegt hij erachter, en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dus als je door de geest laat leiden, dus ook door de geest wandelt, dan zal je zien dat de begeerlijkheden van het vlees afnemen. Zeker. Of gewoon stoppen. Vlees, dat stopt wel niet. Dat wil altijd. Maar Gods geest heeft de controle nu over jouw lichaam. En in vers 25, kijk, indien wij door de geest leven, dat is mijn positie. En nu zegt hij ook, laat je dan ook door de geest leiden. Niet van, jij zal dit, jij zal dat en je moet het hier gewoon doen, want anders. Nee, dan ga je door de geest wandelen. Dan laat ik mij door de geest leiden. Dus het is een synoniem, leiden en wandelen is hetzelfde. En ik maak mijn beslissingen, nu in alle vrijheid, samen met het woord, als een volwassen zoon, denk aan het zoonschap. Ik ben tot een zoon gemaakt. God had van tevoren die tijd al bestemd. Nu bedenkt de genade, iedereen die gaat geloven, komt in het lichaam van Christus, is gelijk tot een zoon gemaakt. Ja, natuurlijk, je moet wel het woord gaan bestuderen en daarin gaan leren. Maar je wordt niet opgevoed als een kind onder de wet met allerlei geboden en verboden. Dus Filippenzen. Vers 9. Sta mee vergelijken. Wat zegt hij daar? En dit bid ik, God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelens. Nou, erkentenis, dat betekent kennis. Dus dat je liefde mogen overvloedig worden met of door kennis. En dat zeg ik, erkentenis, dat zeggen de Statenvertalers ook, dat het woord erkentenis, dat heeft de betekenis van kennis. En alle gevoelen. Wat is gevoelen dan? Ja, mijn gevoel zegt dat. Dat ken je wel, hè? Iemand zegt, nou, ik voel mijn gevoel. Ja, wat bedoel je ermee? Zijn dat de emoties van je hart? Dat jou dan gaat leiden? Als je gevoelen is ook een ander woord voor in het Engels staat ook judgment, maar in het Nederlands is ook gevoelen. Mijn gevoel zegt, dat wil zeggen, ik oordeel. Niet zozeer mijn gevoelens, maar omdat ik dingen heb gehoord en gezien, ik heb het overdacht, overwogen, en op basis daarvan maak ik nu mijn oordeel. En dat is gebaseerd op die kennis. Want ja, en dan moet je liefde dus meer worden. Hoe kan je liefde nou meer worden? Als je denkt aan emotie, gevoel, liefde, hoe kan ik nou nog meer gaan houden, nog meer liefde krijgen voor, weet ik veel waarvoor. Maar liefde wordt niet in de Bijbel hier als emotie beschreven. Kan een emotie zijn, ja. Maar dat de liefde meer wordt, ja, in alle erkentenis, dus gebaseerd op kennis en alle gevoelen. Dus wat is liefde? Wat is liefde? Nou, 1 Korinthe 13, dat kennen jullie toch? Gaat over de liefde. Maar één is langmoedig, is goede tieren, dat zijn allemaal dingen, ja. Maar de liefde, wat doet hij ook? Verblijft zich in wat? In de waarheid. Juist. En je doet niet altijd dingen voor anderen, of je doet niet altijd dingen omdat je daar emotioneel zoveel liefde bij voelt. Je doet het omdat de liefde dat nou eenmaal doet. En dan doe je het. Kijk, als je in even gauw naar 2 Timotheus. Dan zie je het ook staan. 1 Timotheus 1 vers 5. Dan leert hij in vers 4 heeft hij over de stichting Gods. Maar het einde van het gebod is liefde. Dus dat er geen ander leer geleerd mag worden. Kijk, liefde uit een rein hart. Dat is de rechtvaardiging. En wat is een rein hart? Een hart wat weet dat hij door het geloof alleen gerechtvaardigd is. Dat is een rein hart. Dat is weten. Een liefde uit een goed geweten. Nou, wat is dat dan? Ja, een goed geweten, dat is een geweten wat gesterkt is door de gezonde leer. Want je hebt een zwak geweten, je hebt allerlei soorten geweten. Maar en je hebt een sterk geweten. Een goed geweten is, het klaagt mij niet meer aan. En hoe komt dat? Dat is gesterkt door de gezonde leer. Dus er komt helemaal geen emotie bij kijken. Dat is gewoon weten. En dan krijg je ook liefde uit een ongeveinsd geloof. Wat is een ongeveinsd geloof? Nou, dat is als ik kennis heb van de verborgenheid. Dan heb ik een waar geloof en geen vals geloof. Nou, en dan zie je, en dat produceert dingen in jou die jij gaat doen. Maar daar moet je over nadenken. Dus liefde, als we terug naar Filippenzen 1 gaan, even gauw. Hoe maak je je beslissingen? Nou, Filippenzen 1 vers 9. Ik bid dat uw liefde nog meer overvloedig worden in erkenning, dus in de kennis en alle gevoelens. Dat betekent, zo maak ik mijn beslissingen die gebaseerd zijn op kennis. En mijn motivatie is wat? Is liefde. Zeker. De liefde van Christus dringt mij. Maar je doet dingen op basis van wat je weet. En de liefde van Christus dringt mij dat te doen. Maar niet alles is wat je doet, heeft dat je zegt, ik voel een emotionele liefde voor dat. Zo. Nee, liefde is langmoedig, is dat en dat en dat en dat. En is, verheugt zich in de waarheid. Dus het resultaat is dan ook in vers 10, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus kijk, als ik dus ga groeien, ja, en ik maak mijn beslissingen op basis van kennis van wat Paulus in zijn woord heeft geopenbaard. Ja toch? Ik maak mijn keuzes altijd gebaseerd op wat ik in zijn woord lees. En niet op mijn gevoelens of omstandigheden. Ja. Ik verheug me in de waarheid. En dan maak ik mijn keuze. Ik wil de Heer dienen. Uit liefde voor hem wil ik hem dienen. En dan zie je, dan ga ik ook dus beproeven de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus het resultaat is dat ik dus het verschil ook ga zien. En mijn liefde, hoe zeg je dat? Je gaat de dingen die daarvan verschillen, ga je dus beproeven. De dingen die dus uitnemend zijn door het rechtgesneden woord, en dat ik een oprecht zal zijn en zonder aanstoot te geven. Nou, oprecht en zonder aanstoot geven. Nou, liefde, wat doet liefde? Die stelt zichzelf toch niet op de eerste plaats, toch? Net zoals Matthäus, de tollenaar zegt die van zichzelf. Maar als wij dit doen, ja, het zoonschap zien wij hier eigenlijk in. Je kent Gods wil, ja, dat is de kennis. Je weet, ik ben 100% zeker, ik ben vrij, dat weet je allemaal, toch? Ja. Dus ik kan doen en laten wat ik wil. Ja, dat kan. Dat is de conclusie die je trekt. Dat kan. Maar is het ook wat Gods woord leert? Is dat liefde? Gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Dus wat is nou het zoonschap? Ja? Het zoonschap is toch, Abba Vader, niet wat ik wil, maar wat u wil dat geschieden. En dat heeft Christus gedaan, omdat de Vader dat wilde en de liefde voor ons natuurlijk, zeer zeker. Maar dat is in essentie het zoonschap. Doen wat de Vader je vraagt. En Christus heeft dat ook gedaan. En dan zijn we ook in staat, ja, de wil van God te doen. Ik weet alles, ik ben vrij, zeer zeker. Maar die kennis, en op basis van de kennis maak ik dus mijn beslissingen, oordeel ik dingen en maak ik keuzes in mijn leven. Want we zitten hier allemaal op basis van keuzes die we gemaakt hebben in mijn leven. Als ongelovige en daarna als gelovige. Ik zou hier niet gezeten als ik nooit de keuze van de Heer Jezus had gemaakt. Dan was mijn leven al totaal anders eruit gezien. Ja, zeker. En voor jullie ook. Maar in liefde, als je kijkt naar Filippenzen 2 en 3. De basis van alles, en daarom zegt hij ook, is liefde, want dan heb je de wet vervuld. Dus Filippenzen 2 vers 3 doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid. Achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En eigenlijk zie niet op het zijne, maar ziet ook op hetgeen en de andere is. En dat gevoel zei je nu, het welk ook in Christus Jezus was. Dus Christus die achter de ander hoger dan zichzelf, hij heeft zichzelf toch vernederd, dat staat hier achter ook, vernederd, vers 8, tot, en gehoorzaam geworden zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar hoe deed hij dat? Op basis van wat hij las in Gods woord. En de wil van de Vader en de liefde. En gebaseerd daarop heeft hij die gang gemaakt en heeft hij zich vernederd. Terwijl hij God zelf was. Het is toch bijzonder. Maar nu kan ik dit, in de liefde van God kan ik dat ook doen. En nu ben ik in staat. Oké, dan heb je zoiets. Ik maak keuzes in mijn leven. Ja, er komt iemand hier in de gemeente en die heeft nog nooit, die man die ik van de week sprak. Hij zegt, ik heb nog nooit varkensvlees gegeten. Nee. Jood, orthodoxe Jood. Had geen pijpenkrul hoor. Hij zegt, ja, ik ben, als je naar een schaal maakt van orthodoxie, ben ik nummer 7 als je naar 10 gaat. En zijn vrouw was vroeger 2, die zit nu ook op 7. Hij was 10 en zit nu op 7, zit een beetje. Dus hij was bij mij gisteren ook in de winkel op Sabbat. Ja, dat kan eigenlijk niet. Maar hij maakt ook hierna een uitzondering, dat zei hij ook. Maar die denkt dus op, stel je voor, hij wordt gelovig. En die zit hier zo meteen. En we gaan lekker eten hier. Nou, wat hadden wij de vorige week? Ham staan, varkensvlees. En dan ga ik dat zeggen. Ja, je mag gewoon varkensvlees eten. En wij gewoon eten. En ik laat mijn vrijheid zien. Ben ik dan, handel ik dan uit liefde? Of ben ik dan een aanstoot? Voor hem ben ik een aanstoot, want hij kent het nooit. Hij is nog zwak in het geloof en in zijn geweten. Als je eenmaal groeit. Kan hij ook nog de keuze maken? Nou ja, ik vind het. Ik blijf bij geen varkensvlees. Niet op basis van het woord. Maar gewoon omdat ik dat. Maar vind het wel prima zo. Ik ga het niet doen. Dat kan. Zolang die man niet gaat leren hier dat we dat ook moeten volgen. Maar ik ga het ook niet opleggen aan iemand die dat net weet. Kijk, en dat is het zoonschap ook, ja. Dat je de vrijheid die je hebt. Soms gewoon inperkt. Voor de ander. Zodat ik niet een aanstoot zal zijn. En dat staat hier ook in vers 10 hier. 1 vers 10. Op wat gij beproeft, de dingen die daarvan verschillen. Ik heb kennis, ik maak oordeel. Ik bepaalde beoordeling, ik maak keuze in mijn leven. Denk erover na. En dat moet je altijd doen. Want je hebt de vrijheid. Je bent tot een zoon gemaakt. Je hebt niet allemaal tak, tak, tak. In dat geval moet je zo, in dat geval moet je zo. Je hebt Gods woord. In overeenstemming daarmee wil je dan je keuzes maken. En de liefde moet daar natuurlijk altijd de motivatie, de basis van zijn. En dan ga je dat ook zien. Nou. Dus dagen houden, vlees eten. In Romeinen spreekt Paulus er ook over. En hij zegt, let op. Gaan we even gaan naar 1 Korinther 10. Er zijn meerdere teksten, maar dat vanwege de tijd ga ik dat niet doen. 1 Korinther 10, wel vers 32. Dus ja, in vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd als een zoon van God. Ik ben toch een volwassen zoon? Ja toch? Ik mag toch zelf mijn keuzes maken? Ik ben vrij? Een volwassen zoon is vrij. Rachel, mijn dochter, daar is getrouwd met Barry. En Barry, die zijn ook vrij om hun eigen keuzes te maken los van mij. Zeker. En dan kan je doen en laten wat je wil. Dus wij zijn ook volwassen zonen. We zijn bevrijd. 100%. Dus ik mag mijn eigen keuzes maken. En daar hebben veel mensen moeite mee natuurlijk, met genade. Oh, dan kan je doen en laten wat je wil. Ja. Dat kan, ja. Ik kan zelfs gaan stelen als ik dat wil. Dat kan. Maar dat staat in vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Die zijn niet nuttig voor mij, die bouwen mij niet op. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Sticht mij niet, maar sticht ook de ander niet. Dus dan gaat het over het eten en dan zegt hij in vers 32, wees zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Nou, de liefde heeft de wet vervuld. Ik als zoon van God, mede-erfgenaam, volwassen zoon van Christus, van God, maak mijn keuzes niet zomaar tak, tak, tak. Gebaseerd op Gods woord en dan de liefde als de motivatie. Wat ik net dat voorbeeld met de eten gaf. En hier gaat het trouwens ook over eten, in dit verband. Dus zonder aanstoot, dat wil zeggen voor iedereen. Voor de Jood, voor de Griek en voor het lichaam van Christus. Dus dat betekent voor iedereen. Ja? En dat is iemand die nadenkt. Want weet je, kennis alleen, wat gebeurt er dan? Opgeblazen. Wij kregen ook een keer iemand in de gemeente. Weet je nog? Die kwam binnen. Ja, ik heb een fout ontdekt in het boek, joh. En tak, 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 tak. En de hele kennis werd geproduceerd. En nou, je merkte gewoon, dat was gewoon niet leuk. En dat doet kennis alleen. Kennis wat in praktijk gebracht wordt. Gebaseerd op Gods woord. Je maakt je keuzes, je gevoelen. Ja, je oordeel. En dat is gemotiveerd door de liefde. Daarom doe je het. Maar ja, ik vertel het aan iedereen. En ja, ook aan iemand die ik misschien niet mag. Die ik maar lelijk vind. Of hij is lelijk tegen mij geweest. Dat kan. En ga je dan niet het evangelie aan vertellen? Zie je, dus die emotie van de liefde die dat kan hebben, die heb je niet altijd. Maar is het liefde van Christus die mij dringt om het die persoon te vertellen? Ja, zeker. En dat is het werk van een volwassen geloven. Gelaten 5 vers 6 en dan stoppen we. Gelaten 5 vers 6. En zo hoort ons geloof te werken. Wat zegt hij in Gelaten 5 vers 6? Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Dus jouw geloof, kijk, zo hoort ons geloof te werken. Dit hoort onze motivatie te zijn. En alleen dit geloof telt voor God. Dus een geloof, ik weet het woord waar het recht te snijden en ik weet het allemaal, dat telt niet. Een geloof dat werkt als een zoon van God en de liefde als motivatie heeft. Het niet geloof, kijk terug naar Romeinen 8. Dus niet een geloof wat gebaseerd, wat door angst, dat je gedwongen wordt om dingen te doen, gebaseerd dat met als motivatie de angst. Bij ons is de motivatie de liefde van Christus, maar wij maken vrijwillig onze keuzes. Vrijwillig. Je zit hier niet omdat je moet hoor. En je betaalt ook niet geld. Het is allemaal vrijwillig dat je hier zit. En ook wat je thuis doet. Niks moet, hè. Er staat ook niet in de Bijbel dat je moet soms naar de gemeente. Nou, ik ben benieuwd volgende week. Nee, je komt toch. Omdat je geleerd wil worden. En ook de broeders en zusters wil zien. En dat we dat met elkaar kunnen delen. Dus ja, wij hebben dus in vers 15. Wij hebben niet ontvangen de geest dienstbaarheid wederom tot vrezen. Nee. Iemand die onder de wet is. En angstig is dat hij dingen moet gaan doen. Want anders zit er altijd die angst achter van. Nou ja, wat jij wel eens zei. Zit je op de kermis. Als de Heer nou komt, dan ben je er niet bij hoor. Dus, en als je in de bioscoop zit dan komt, en de Heer komt, dan ben je er ook niet bij. Nou, dat heb je nooit losgelaten. Dat bleef. Kost iemand die over de schouder meekijkt, toch? Maar dan in negatieve zin. En dat is wat de wet doet. Maar die hebben wij niet. Ik heb ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Net zoals Christus dat zei in de hof van Gethsemane. Abba Vader. Dus wij hebben het privilege, het voordeel, een voorrecht. Het voorrecht van het zoonschap. Volwassene mensen die zelfstandig kunnen beslissen en zelf oordelen wat goed en fout is. Maar daarom moet het woord van Christus ook rijkelijk in je wonen. En personen die dus door een zoonschap is, dat je door de geest geleid wordt. Hij leidt jou, maar niet zo met de Bijbel dicht en nou Heer, wat heeft u nou voor mij in petto? Of ik sla de Bijbel open en ik doe het. Oh, dat is de wil voor mij, voor God van vandaag. Nee, dat is heel bewust iemand die zelf de keuze maakt om de Bijbel te lezen en zich door de geest te laten leiden. Te gaan wandelen in overeenstemming met het woord. En dat is ook wat hij zegt in vers 14. Die zijn kinderen God. Dat zijn gelovigen die wandelen in overeenstemming met wie zij zijn. Efeze 4 vers 1 zegt hij, wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijn. Dan zie je je positie in de wandel. Ja? En religie denkt, oh, ik moet heel goed gaan wandelen, zodat ik geaccepteerd door God. Bij ons is het andersom. Ik ben geroepen. Mijn roeping is, ik ben in Christus. Ik ben geroepen, klaar, heb alles gegeven. En dan zegt hij, wandelt in overeenstemming daarmee. Dus dat is een keuze die jij maakt. Dan roept hij ons toe op. Want je kan ook zeggen, nou, ik doe het niet. Is er dan iets in gevaar van je positie? Nul. Blijft allemaal. Dus waarom zou je het doen? Waarom zou je het doen? Dan komt die motivatie weer, hè? De liefde van Christus dringt mij. En de een waardeert dat misschien meer dan de ander. En de een heeft meer scheren. Ja, die wil zeggen, ja, dat leedje wat ik heb. Nou, ik ben vrij. Ja, motivatieangst is weg, hè? Dus dan kan je die vrijheid gaan gebruiken ter ere van God. Of je gaat hem misbruiken. En dan gebruik je het voor je eigen vleeselijke begeertes. En iedereen mag daar zijn keuze in maken. En dat kon je onder de wet absoluut niet doen. Dus ja, door dat privilege dat van het zoonschap hebben wij. Wij zijn vrij, we mogen zelf onze keuzes maken. We worden door de geest geleid. En onder de wet heb je die privileges niet. Want een kind kan niet zelf bepalen, toch? Een kind kan niet zelf bepalen wat hij wil. Dat wordt voor hem gedaan. En wij hebben dat niet. Het staat hier in het woord. En je hoeft het alleen maar te gehoorzamen en hij gaat het in je doen. En zo maak je je keuzes. En volwassenen, ja, die bepalen wel zelf wat ze willen. Dus, nee, ik ga afsluiten, want ik zei net, ik ga afsluiten, dan moet ik het ook doen. Dus dan gaan we de volgende keer nog even. Wat is nou het bewijs van een kindschap in de zin dat iemand onder de wet is? Bijvoorbeeld, Paulus zegt dat je dagen en maanden gaat houden. We hebben het vorige week nog over gehad, met Pinksteren. Ik dacht, die tekst heb ik toch genoemd vorige week, maar het was met Pinksteren. Ja, dat is een feest voor Israël. Dat is van onder de wet. En dan maak je de keus. Maar dat is niet de goede keus. Het is een, dan word je niet door de geest geleid. Geest geleid is nogmaals, heel kort samengevat, Paulus is wel onze apostel. Het is genade evangelie voor ons van vandaag. En dat stelt mij in staat om als een volwassen zoon het leven te leiden. En dat is het zoonschap van God. Nou, kijk, er zijn de kinderen. Kun je mooi afsluiten, je gebed. Ja, vader, we danken u wel. Vader, het is soms wel eens moeilijk, maar het zoonschap, ja, we zijn aangenomen tot kinderen, we zijn geadopteerd door u. Vanaf het moment dat wij gelovig zijn geworden, ziet u ons als een volwaardig, volwassen kind van u, een zoon, een erfgenaam. En volwassen zonen, die maken hun eigen beslissingen en keuzes. En wij doen dat met het woord, vader, in elke situatie in het leven. En dat heeft met ons werk te maken, met onze familie, met overal, vader, waar we ook zijn, waar we gaan en staan. Er komt van alles op ons af. En vader, dat uw geest ons mag leiden, samen met het woord van uw genade, vader. En dan zal het zeker gaan op een weg die goed is. En dan zullen we ook daar de vruchten van plukken, de inwendige versterking, de blijdschap en de vertroosting. Vader, dank u wel daarvoor in de naam van de Heer Jezus. Amen.